Het heeft niet heel lang geduurd, deze verhouding. Maillé leerde ons drieën de woorden van het Onze Vader aan een ontbijt waar hij plotseling verscheen. Ik en mijn broer hadden niet door dat hij bij onze moeder geslapen had. De woorden die Jezus ons heeft geleerd. Het gebed gericht tot de Vader, geleerd van de nieuwe wonderlijke man die iets onschatbaars deed, een kind een gebed leren en daarmee vader werd.
Willem-Jan Otten is een gelauwerde schrijver, dichter en essayist. In zijn twee laatste essaybundels zoekt hij nadrukkelijk naar de kern van het christelijk geloof, waartoe hij zich op latere leeftijd bekeerde. Jezuïet Ben Vries sprak met hem over het boek Zondagmorgen, over het missen van God. Dat schreef Otten tijdens de coronatijd, toen hij de mis moest missen. Het gaf hem de kans om een lang gekoesterde droom in vervulling te laten gaan, namelijk om elke week in een essay de mis al schrijvend in woorden te beleven.
Dacht ik, begin een beetje zo gewoon te doen. In de ruimte zijn Willem-Jan Otten, gelauwerd schrijver, dacht ik. En Ben Vries, pastor in de binnenstad van Amsterdam. Waar hij ook regelmatig voor gaat in de Nicolaaskerk. En dat is een plek waar ik Willem-Jan Otten ook vaak tegenkom. Ik dacht de eerste vraag, waarom juist die kerk? Want je woont in West, je bent verhuisd. Wat is je landingsplek geworden juist daar?
Ja, ik ben verhuisd vanuit Naarden. Daar was ik bij de Sint-Vitus-parochie in de vesting van Naarden. Eerst bij pastoor Peters en later bij Mickey. Pastoor Mickey. En toen verhuisden we naar Amsterdam, zochten we een... Nee, vanuit Naarden, uit een lichte wrevel over de gitaarmissen die we in groeiende mate van de neo-catechumene nieuwe pastores te verduren kregen, was ik al een paar keer vanuit Naarden met de trein op bepaalde zondagen eens in de 4-5 weken naar de Nicolaas gaan. Alleen overigens, dat deed ik ze, ja.
Maar en, uitgekozen naar lange research? Of
nee, helemaal niet. Nee. Dat was het gevolg van, even nadenken, er binnengelopen zijn een keer, gewoon de kerk binnengelopen zijn zoals het gaat. Hm. Eigenlijk al in de periode dat ik bezig was om in het doopsel van begeerte verkeerde, zal ik maar zeggen. En in die tijd liep ik een keer binnen in de kerk. En die er is iets met kerken en ook met de Nicolaas dat kan klikken. Dat klikte. Ja, ja. En toen vervolgens, toen ik die zondagen, die expedities vanuit naar de toen ging Jim Schilder ging daarvoor. En dat vond ik heel prettig. En dat waren fijne, ik vond het fijne missen. En ik vond die Benedictijnse liturgie, zal ik maar zeggen, vond ik heel prettig. En vind ik nog steeds heel prettig. En het was voor mij een soort na die wat rommeliger liturgie in Naarden was dat ook een soort verademing. Dus er was eigenlijk geen keuze. Toen we eenmaal verhuisden naar Amsterdam, konden we natuurlijk nog, ja, wat eigenlijk ook wel had gemoeten misschien, bij de dichtstbijzijnde kerk, maar daar, dat is de Lucas, is dat. Dat hebben we ook nog wel even gedaan, maar dat is niet, dat klikt, ja, het moet klikken en tegelijkertijd maak je dat niet, is dat ook weer, ja... Is dat nou wel de juiste kerkgang als het moet klikken?
Ja, 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 dat kun je afvragen. Ja. Wat in ieder geval gebeurd is, corona brak uit. De kerk werd gesloten. Ja. De missen konden niet meer bezocht worden. Wat is toen de aanleiding geweest voor jou om daarover te gaan schrijven? De mis die we missen.
De aanleiding was dat ik niet naar de mis kon. Dat we niet naar de mis konden. En dat ik op dat moment toevallig contact had met Anton de Wit van het Katholiek Nieuwsblad, waar ik een paasstuk voor had geschreven. En hoe het precies ontstaan is, maar ik denk tijdens een telefoongesprek, dat ik zei, zal ik dan, zolang de bisschoppen vinden dat we niet naar de kerk mogen, schrijven over de mis die we, waar ik niet heen mag. Zo is het gegaan. En dat ben ik gaan doen in het volle vertrouwen dat het dan met Pinksteren zo'n beetje. Het begon met Beloken Paas, reeks. Ja. En in het volle vertrouwen dat met Pinksteren het allemaal wel voorbij zou zijn. En ja. Weer naar de, en dat het een soort kortdurende service was geweest van, ja. van het Katholiek Nieuwsblad. Ja. Aan haar lezers of zijn lezers. En, maar dat is dus het. Ik ben tegen Pinksteren begon het me te dagen dat ik daarmee door kon gaan. En toen had zich ook al in mijn hoofd genesteld. Ik vond het erg fijn om te doen. Ik vond het echt, het werkte echt als een, als een manier om een soort misvaste. Het niet naar de mis kunnen gaan, probeer ik om te zetten in een soort vast. Een gevoel van, oké, dan vast ik ja. van de mis. Ja. Van de godsdienstoefening, laat ik het zo zeggen. En wat natuurlijk niet kan, want... mis zelf is natuurlijk een vorm van vaste, maar de en toen kon ik en dat was eigenlijk was het al heel lang eigenlijk al heel vroeg was toen het is nu een jaar drie geleden 20 jaar of 21 jaar gedoopt kort na mijn doop al begin jaar in 2000 of zo ontdekte ik dat het kerkelijk jaar zo'n geweldige kunstwerk is, zoals ik het noem, in het boek. En dat ik. En ik heb eigenlijk al heel lang gedacht. Hoe zou ik een essay kunnen schrijven? Dat zolang als het kunstwerk duurt, zou ik dat kunnen schrijven? Zou ik ooit een essay over het kerkelijk jaar? Ja, dus of dat het kerkelijk jaar volgt kunnen
dit
schrijven?
Dit was je kans om eens
dit was het, ja.
een stukje bij beetje, ja. want het was een wekelijkse bijdrage.
Het was wekelijks en, ja. En ik wist ook, ik deed het ook echt per week. Dus ik leefde elke week gewoon toe naar de mis. Ja. En in plaats van naar de mis te gaan, ik ben een tamelijk braaf misganger, dus ik bereid me meestal ook een klein beetje voor. Ja. Weet ook meestal wel naar welke mis ik ga. En wat ik altijd als gewoonte heb, is na de mis, tegenwoordig is dat, in gespreksvorm, min of meer, ja. met vrienden na eilen ja. van de mis. Maar toen dat niet zo was, had ik altijd een braaf zondagschoolgevoel na de mis. En maakte ik aantekeningen. Ja. Deed ik altijd al. Ja. Dus dat is eigenlijk deze rubriek geworden, ja. ja.
Je bent vooral... als ik het ik doe het voorzichtig, hè? Je bent vooral literator, je bent geen theoloog. Hè?
Nee, helemaal niet.
Nee, maar je munt uit, ook trouwens in andere literatuur, in het vinden van tournures. Soms denk ik, het zijn pirouettes, het is een spagaat, het is een... Hè? Ik ga één stukje wat op de achterflap staat lezen. Ja? Elke mis is de theatrale... aandachtige voltrekking van steeds dezelfde onaanvaardbare gebeurtenis die nooit helemaal te begrijpen is. Het ritueel van de dood van God in de vorm van een moord te plegen door mensen die bang en laf zijn en die om vergeving zullen vragen bij diezelfde God. Ze zijn al vergeven, maar hoe leg je dat uit? ja. Nou, waar komt nou zo'n formulering vandaan? Hoe komt zoiets?
Hoe komt zoiets? Dat is een wonderlijke vraag, ja.
Ja, bedoel, je gaat zitten en schrijft zomaar en dan komt dit eruit? Of hoe
ik weet niet meer in welk stukje dit staat. Ik denk dat het in de inleiding staat. en hoe komt het? Dit is wat de mis is. Het is een correcte definitie van een mis, geloof ik. En voor mij... En hij is geschreven uit een behoefte om iets te doen waarvan ik ook wel weet dat dat niet kan. Dus, en dat is namelijk iets steekhoudends en verklarends en als het ware interpretatiefs zeggen over het geloof en over wat, waar het op waar het op neerkomt en wat, de dood van Christus, de dood van Jezus en het worden van Christus voor mij betekent. En die ik kan de vraag hoe zo'n zin tot stand komt natuurlijk niet, dat weet ik natuurlijk niet meer. De ironie van de zin is, hoop ik, dat ik met die slotformulering, maar hoe leg je dat uit? De lezer, ja, als het ware, betrek bij het spel van, ja, we praten er wel over, maar zolang je de woorden voor vindt, praat je er niet echt over. Hè? Dus dat is het interessante van, of het interessante, het moeilijke van schrijven over geloof. En daarom is het heeft het meer met poëzie te maken dan met theologie. Je weet, als je het doet, dat je iets onmogelijks doet. Dat het eigenlijk niet kan. Maar dat weet je als je een gedicht schrijft ook. Ja, dus het komt wel in die formulering op papier, ja. Maar je weet ook dat het nooit is waardoor je dat gedicht schreef. Er zit altijd, gaat vooraf aan het gedicht, een soort gedicht wat zich in je hoofd vormt, wat nou net niet die woorden zijn, toch doe je het.
Ik zei je vooraf, ik wil graag met je spreken over het belang van woorden, van taal, van geschreven taal, voor geloof, geloofsovertuiging, geloofsexpressie. Kun je daar iets over zeggen? Kijk, we hebben natuurlijk een Bijbel, dat is helemaal verhalen, dat is tekst. Zonder die tekst zou het geloof niet overgedragen kunnen worden, niet ontstaan zijn. Wat voeg jij dan toe?
Ik voeg het weergeven in eigen woorden, het samenvatten in eigen woorden toe. Zoals iemand die gaat handelen op basis van dezelfde lectuur en iets gaat doen, het ja, eigenlijk weergeeft in eigen daden, zal ik maar zeggen.
Die actualisering is altijd weer nodig.
Ja.
De eigen tijdse verwoording.
Ja, ja. Als je het kunt, op papier kunt, dan kun je de proberen om de voortzetting van de schrift, van de
verbale geloofscommunicatie.
Ja, kun je zet het voort. Hè? Even kijken hoe je dat nou het beste, waar je het mee kunt vergelijken. Je bent een bedding waar het water van het geloof in komt te stromen en door die oevers waar het doorheen geloof wordt het even voor de duur van jouw stukje of gedachtegang wordt het communicabel.
Wat er dus ook gebeurt door jouw wekelijkse overwegingen, is het geleidelijk ook een beschrijving geworden van jouw eigen geloofsgroei. Je komen tot geloof.
Ja.
Is daar van jouw kant iets aan toe te voegen, iets toe te lichten? Hoe dat, want het erin groeien geeft je natuurlijk ook heel veel gelegenheid om te zeggen, nou, daar liep ik tegenaan en ik als intellectueel, ik vond het heel moeilijk om die brug over te stappen. Wat bracht jou dan tot geloven?
schrijven. Denk ik toch wel. Vreemd genoeg. De reconstructie van wat je tot geloof bracht is notoor moeilijk, heb ik gemerkt. Ik dacht in het begin dat ik het precies wist. Die dag, die ervaring, dat moment. Maar dat is geweldig om daarop terug te kunnen vallen en dat te hebben. Maar het is het niet. Maar je wil het wel, inderdaad, je wil het wel altijd maar weer begrijpen. Eigenlijk wil je het elke keer maar weer begrijpen, omdat je eigenlijk niet goed door hebt wat je overkomen is. Dus en in het begin denk je, vreemd genoeg, wel dat je weet wat je overkomen is. Ja. Maar in de loop van de... Je wil eigenlijk als schrijvend dat wat je overkomen is, de knieval, door de bocht gaan of de godservaring herhalen, als het ware. Dus herhalen is niet helemaal het woord, maar doorzetten, bestendigen, vasthouden. Dat gaat maar door. Dat houdt maar niet op. Dus En bovendien verlies je het voortdurend. Dus
Dat je het niet verklaard krijgt?
Nee, omdat het verzwakt. Omdat je het vergeet. Wankelmoedig bent, wat je noemt. Als schrijvend blijf je zoeken naar wat je ooit vond. Toen het je gewerd. Alleen, steeds maar op. Ja, de aanleiding is steeds een andere. Mm-hmm. En het kerkelijk jaar bijvoorbeeld is natuurlijk een patente manier om eens per week, ook al ben je niet aangesloten, je aansluiting te vinden. En dat is elke keer weer op een andere manier natuurlijk. Mm-hmm. En dat, ja. Het is natuurlijk heel moeilijk te zeggen waarom iemand schrijft. Dus ik zou wel willen zeggen, ik schrijf om God te dienen en ik ben geroepen om te schrijven en ik kan het goed en et cetera. Het is toch geboren uit de drang om jezelf uit te drukken en aandacht te krijgen. Succes te hebben.
Toch ook wel.
Natuurlijk, ja. Ja.
En niet alleen bij je vroegere geschriften, maar ook als het uitdrukkelijk over geloof gaat, zeg je, ik zoek ook toch wel erkenning, ik zoek aandacht, ik zoek publiek.
Ik zou liever zeggen dat dat niet zo was. Maar het voorbedenprobleem is dat voor mij. Hè? Dus je wordt ooit een keer benoemd tot voorbidder in de kerk. En zeker als je schrijver bent, kun je dat maar beter niet doen. Om voorbidder worden, omdat je weet dat je... vaak dingen doet om complimenten te krijgen.
Nog mooier te zijn.
Ja, terwijl als je voorbeelder bent, je kunt dus niet mooi voorbidden, bijvoorbeeld. Maar dat gevecht om niet mooi voor te bidden, heeft al iets. Ja, iets oneigenlijks, zal ik maar zeggen. Dat heeft allemaal toch niet erg veel met bidden te maken. Daar zit je dus als schrijver. En zeker als je over geloof schrijft, voortdurend mee te haspelen. Ja.
Dus misschien voor de goede verstaan, in de liturgie van de Eucharistieviering is er altijd een moment na de overweging dat de vox populi, dat er vanuit het hart van de aanwezigen gezegd wordt, dit is ons gebed nu naar God toe, onze vraag, ons verlangen. En in de Nicolaaskerk zijn er dus een aantal mensen die dan steeds op dat moment voorbeden, ik zou bijna zeggen voordragen.
Zelf schrijven, ja. Zelf geschreven hebben.
En er zijn er die zeggen, die zijn allemaal veel te lang, want voorbeden moeten juist alleen maar een intentie aangeven en dan meteen God vragen.
Vind ik ook,
Maar goed, je kunt er ook wat iets meer van maken. Iets mooiers van maken. Ja. En dat doen de voorbidders in de Nicolaas.
Vol verven. En ik weet niet of iedereen in dezelfde kluts terechtkomt als ik. Maar de kluts is dat je moet bidden. En bidden, maar tegelijkertijd bid je hardop, wat uiterst vreemd is, als je geen priester bent. En ik doe het zelden aan tafel bijvoorbeeld, dat doe ik zelden. Als er mensen eten, je krijgt nooit mensen te eten die bidden. Maar de paar keer dat ik het gedaan heb, voelde dat toch ook weer anders. Ik heb jou wel eens horen voorbeden aan tafel in een gesprek met mensen, dat je afsloot met een gebed. En dat is een ander bidden dan voorbeden doen, waar je een soort van wij construeert namens wie je bidt. Dat zijn allemaal literaire bewegingen die je dan maakt voordat je het gebed pleegt. En die,
Kijk, het missaal heeft gebeden, waarvan ik soms denk, hoe moet ik dat gezegd krijgen?
Ja.
Dat is de liturgie. En in die context kan dat. Kun je dus een iets wat verheven taal gebruiken. Maar ik denk wel eens, zou het niet mogelijk zijn om al die gebeden opnieuw te hertalen.
Ja.
Maar dan kom ik in problemen die jij in het boek schetst.
Ja.
Hoe krijg ik het gezegd?
Ja, niet alleen hoe krijg ik het gezegd. En het probleem van dat je het dan toch elke keer anders wil zeggen. Dus als je daaraan begint, dan ga je dus elke week, dan moet je eigenlijk elke week een hertaling maken. En zogenaamd uit je hart.
Ja, ik ben in pastor geweest in Baarn een tijdje en daar bijna werd het geëist dat je uit je hart bad. Dus je mocht niet eens de tekst bij voor je hebben.
Ja.
Wat kan, dat vraagt natuurlijk wel wat verbale begaafdheid, maar goed. En je moet natuurlijk, als religieus mensen een levende ziel zijn. Maar dat heeft natuurlijk ook iets relatiefs. Ik kom er niet altijd uit. Dus
dan
ga je eromheen en zo.
Ja, ja.
Goed, het leidt allemaal naar de vraag.
Bovendien kom je dan uit op waar de kwekers aan doen, dat is alleen spreken wanneer je iets te zeggen hebt. Dus daar zijn de diensten vaak helemaal stil, omdat niemand het woord neemt.
Ja, ja, ja.
En dan ga je naar afloop. Daar is iets voor te zeggen. Het is eigenlijk geweldig. als het je lukt om zo bij elkaar te zitten en zo te bidden, maar niet het woord te nemen.
Je hebt jaar B gebruikt, heb ik dat goed in?
Ja, jaar, even kijken, het was jaar A toen ik begon met Beloken Pasen en dan wordt het B, wordt het met na Christus Koning wordt het B, ja. Ja, dat is, ik zit wel eens van te dromen om nog een jaar te nemen. En dan moet er wel een beetje tijd verstreken en ik moet ook tijd van leven hebben natuurlijk. Verstrijken tussen dit boek. Maar ik zou het heel graag het Lucasjaar met veel Lucas doen. En dat is geloof ik C is dat. Ja. Maar misschien zou ik ze alle drie wel willen doen.
En wat let je?
Tijd en ik zou het weer op dezelfde manier moeten doen, in rubriekvorm, want dat is de manier waarop zo'n boek dan tot stand moet komen. Ik kan het niet in één keer schrijven zonder die missen steeds.
Nee. Is het dan een catechismus wat je schrijft? Zou je dat durven zeggen?
Wat is een catechismus? Wat is anders dan een katholiek?
Geloofsonderricht.
Geloofsonderricht. Voor mezelf wel, ja. Nee, het is een geloofsonderricht, ja, zeker. Ik wist niet dat dat het woord van catechismus was. Oké, ja.
Nou, dus de vraag zou zijn, is een medium geschikt om mensen tot geloof te brengen?
Ja.
Zouden mensen door het lezen van jouw boek tot geloof kunnen komen? Is dat ook je doel of gaat het je daar niet om?
Ja, je deelt je geloof. Ik deel mijn bevindingen. En ik weet van boeken waarin op een bepaalde manier geloof gedeeld wordt, dat mij helpt bij het geloven. Dus in die zin, ja. Als ik de lezer kan aandoen wat mij aangedaan is door anderen, dan, ik ben daar aarzelig over, omdat ik wel schrijvend, door het schrijven geholpen ben bij, maar ik helemaal niet weet of dat door mijn schrijven, nee, zo zal zijn. Het is een soort van, maar goed, het, je mag je ambitie natuurlijk altijd wel, ja. Je hoop, ja, het zou kunnen zijn, ja.
Dus sorry, wat gebeurt er communicatief als je eens aan het schrijven bent? En als het boek er eenmaal ligt, richt jij je tot de lezer?
Ja, nee, niet als het boek er eenmaal ligt, dat weet ik niet. Maar als ik aan het schrijven ben, dan stel ik mij een lezer voor die op zoek is. En die een gezonde argwaan heeft. En een zekere. Ik herinner me mezelf van voordat ik geïnteresseerd was. Ja. Hierbij betrokken raakte. En die wil ik graag vertellen wat me overkomen is, om het maar even kort door de bocht te zeggen.
Ja.
En dus ik heb eigenlijk altijd, omdat ik daar vandaan kom, in mijn hoofd dus de wat blasé lezen van NRC Handelsblad, die eigenlijk neerkijkt op religie. En die wil ik op een of andere manier, die kousbroekachtige lezer, die wil ik op een of andere manier duidelijk maken dat je met dezelfde nieuwsgierigheid en dezelfde ideeën, spel, zal ik maar zeggen, wel degelijk geraakt kunt, mee kunt gaan in geloof. Ja.
Waar zat bij jou de sprong? Want die komt wel eens voor in het boek, hè?
Ja.
Er was een aanloop en toen werd het sterker en op een gegeven moment sprong er iets. Toen zei je, nou ga ik het doen. Dan ben ik er overheen. Of ik kom er nu in.
Dat was nu ben ik erin. Dat was tijdens de kruiswegstaties en zelfs gewoon simpelweg tijdens de 12e statie. In 1999, als je de datum wil hebben. Dus ik kan bij wijze van spreken nog een uur van de dag. Dat probeer ik. Ja. Maar kan ik wel zo zeggen. Maar daar is aan vooraf gegaan een veel belangrijker. Toen beklonk het zich. Toen werd het beklonken. Maar ik vind het eigenlijk nog veel geheimzinniger dat ik jaren eerder met mijn vrouw meeging de kerk in. Ja, terwijl we helemaal niet alles samen doen. Dus dat hoefde helemaal niet.
Ja, maar
dus,
dat moet je wel geboeid hebben.
Dus dat dat is niet zo dat ik dat alleen maar deed. Ik wil meemaken wat mijn vrouw meemaakt of iets dergelijks. Helemaal niet.
Nee.
Nee, maar vooral niet toen ik dat eenmaal gedaan had, het blijven gaan. Want ik ben toen, dat vind ik eerlijk gezegd een veel, veel belangrijker. En ook eigenlijk veel, ik zou me dat moment... Dat zou ik nou wel eens willen kennen, dat moment. Maar dat is, ja, dat zijn van die eerste want als ik daar ben, dat probeer ik in het boek ook wel te vinden, dat moment dat ik dan tegenstribbelend en bedoodschamend het portaal doorging eigenlijk, de drempel overging. Maar ja, naarmate ik langer... katholiek ben, zal ik maar zeggen, wordt het me steeds duidelijker dat ik het ook al veel langer ben dan dat ik het ben. Ik kan eigenlijk moment al niet meer zo goed. Toen ik het werd in 1999, toen was het net alsof ik brak met mijn verleden en alsof er een andere... een gelovige. En dat was ook wel zo. En daar is niks tegen om het je zo voor te stellen. Maar in werkelijkheid word je naarmate je langer steeds die aansluiting vindt. Want het is niet zo dat ik voortdurend katholiek ben. Het is een soort...
Nee, dat was ook niet de Paulus-ervaring. Ik val van mijn paard en in één klap ben ik eroverheen. Ja. Maar het was een veel langere periode.
Ja, maar ook...
Groeiproces.
Ja, maar je krijgt ook een ander geheugen.
Kijk.
Dat is het. Dus het moment waarop je begint je te herinneren dat je als kind bijvoorbeeld geloofservaringen hebt gehad. En je allemaal dingen die je door je... Doordat je dat niks mee gedaan hebt toen. Behalve in de poëzie. Dus ik heb natuurlijk een dankzij de poëzie een soort verslag in de vorm van gedichten.
Ja.
Een soort bewaarplaats van momenten waarop iets onzegbaars. Maar dat noemde ik dan poëzie. Ja. Dus. Die vraag is echt heel, vind ik heel moeilijk om, tenzij ik aan een soort zelfdramatisering doe en zeg, ja, dat op dat uur. Mm. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je om wat er in je systeem gebeurde, wat in je hart gebeurde op dat moment. En dat is niet gezegd dat het op dat moment gebeurde. Ja.
Ik lees één passage. Ik zal erbij zeggen dat die voor mij heel sterk parallel loopt met een fragment uit Geestelijke Oefeningen van Ignatius.
Okay.
Maar eerst jouw passage. Hoe kijkt de persoon, die je dan met een hoofdletter schrijft, hoe kijkt de persoon van wie je weet dat hij dit offerlam zal zijn? Hoe kijkt hij dus? Hoe zag hij de ander aan? Hoe droom je dat hij jou aanziet? Sluit je ogen, laat hem verschijnen voor je geestesoog. De nieuwe oogopslag van God. Wissel met hem van blik.
Ja.
Nou, Ignatius nodigt uit op een gegeven moment. Ik stel mij Christus onze Heer voor, vlak voor mij aan het kruis gerecht, en ik voer een gesprek met hem.
Ja.
En ik zal zien wat er dan in mij gebeurt.
Ja. Ja.
Het is een heel intiem moment in die geestelijke oefeningen. En de ervaring is... Vrij sterk toch, dat ook al zie je hem als gekruisigd in alle ellende en alle tegenstrijdigheid, zijn liefde komt daar toch doorheen.
Ja.
Het spreekt jou direct aan. Ja. Ja. Waardoor er een relatie ontstaat.
Ja. Nou, past dat... Het is geweldig om dat een oefening te noemen.
Ja.
Ja. Ja.
Maar past dat bij wat jij hier schrijft?
Ja, ja, ja. Ja, ik ken de ik weet van de Ignatiaanse praktijk. Van, dus dat is een soort wifi-kennis die ik ervan heb. Een encyclopedische kennis die ik ervan heb. Dat is voor mij een weetje. Ik heb het nooit gedaan. Maar ik geloof ook wel dat ik besefte toen ik dit schreef, dat dit een manier van werken is. Ja. Ik vind dat bij mij komt het van het toneel. Ik kom uit het toneel. En ik heb toneel geschreven. Voor mij is het grote, het springende punt. Nu begin ik jouw vraag ook beter te begrijpen. Het springende punt, een van de springende punten van de manier waarop men bij mij toegegaan is, heel simpelweg wat ik de beweging het personage in noem. Als je naar toneel kijkt, maar dat is niet anders dan als je leeft en met mensen verkeert, dan leef je je in. Dat is het klinkt zo vanzelfsprekend, ja. Maar het is eigenlijk wonderbaarlijk. Ja. Dat gebeurt. Het is eigenlijk het springende punt is het eigenlijk van je bewustzijn. Dat er een moment is waarop je als babytje naar Jan Klaassen kijkt, bij wijze van spreken. En die zegt, ik ga die kant uit. Terwijl Katrijn dan daarna opkomt en vraagt, waar is hij? En dan roepen we alle kinderen drie. En die hebben dan op dat moment, zijn die net zoals in de oefeningen van Ignatius, zijn die in Jan Klaassen, zijn in hem. Ja. En dat komt door het kijken naar hem.
Ja.
En, ik geloof dat woord communicatie begin ik nu ook. Dat is een woord wat jij al een paar keer gebruikt. Dat is de communicatie die plaatsgrijpt. Dat we dat kunnen, is helemaal de sleutel van geloof voor mij. En als je dat geluk, de genade hebt dat je dat op een of andere manier met Christus hebt, tijdens bijvoorbeeld, daarom zijn die kruiswegstaties echt een patente oefening zijn die, ja. Uiteraard, die zijn ook de Ignatiaanse oefening.
Ja.
En het boek is ook, want het boek is inderdaad niet zo, niet, het was ontstaan, omdat ik een stuk had geschreven, zei ik, een paar stukken had geschreven. En ik in contact was, maar daar aangaat vooraf dat ik voor de Nicolaas een maand eerder de kruiswegoverweging had geschreven. Ja. En dat was voor mij een heel belangrijk schrijfmoment geweest. Dat ik dat durfde, dat ik de kruiswegmeditatie durfde te schrijven. En die zijn natuurlijk een Ignatiaanse oefening.
Dat
is niet anders, hè?
Dat zijn de teksten die hier ook in staan.
Ja. Oké.
Is er een fragment waar je van zegt, dat is nou, daar ben ik heel blij mee dat wat er bij mij uitgekomen is? Kun je daar iets van laten horen?
Ja, dat vind ik leuk om te laten horen. Er is een fragment wat me heel dierbaar is. Ja, hier, 118. Ik lees een fragment voor uit Woorden die tot zoontje maken. En in dat stuk vraag ik me af, hoe het komt, vraag ik me onder andere af, hoe het komt dat ik, terwijl ik toch uit een niet-kerkelijk geloofloos gezin kom, van alleen maar moeder en twee jongens, een kunstenaarsgezin, een muzikantengezin. Hoe het komt dat ik het Onze Vader kende voordat ik gedoopt werd. Dat ik dat al kende toen ik, en dat vertel ik in dit stukje. Dat zat zo. Na de scheiding werd mijn moeder, inmiddels 35, verliefd op J. 8 jaar jonger dan zij. Ik was 9 en werd, om zo te zeggen, inductieverliefd. Zoals 9-jarigen dat kunnen zijn, met hun moeder mee verliefd. Mijn echte vader had, zoals ik met een donkere, onverzoenlijke stelligheid was gaan weten, niet alleen mijn moeder verlaten, maar ook ons en vooral mij. J. daarentegen koos niet alleen mijn moeder, maar ook ons, en mij. Zo ongeveer ging het in me toe. De liefde bracht J in tweestrijd. Hij was zo serieus met mijn moeder en met zijn geloof, dat hij haar en haar zoontjes een winter lang zondags mee naar de kerk nam. En mijn moeder was zo serieus met hem, dat ze, vertelde ze, katholiek wilde worden voor hem. Maar tegelijkertijd was het voor zijn vrome, geboortekatholieke familie onmogelijk een gescheiden vrouw te accepteren als echtgenote voor hem. Het heeft niet heel lang geduurd, deze verhouding. Maar J leerde ons drieën de woorden van het Onze Vader aan een ontbijt waar hij plotseling verscheen. Ik en mijn broer hadden niet door dat hij bij onze moeder geslapen had. De woorden die Jezus ons heeft geleerd. Het gebed gericht tot de Vader, geleerd van de nieuwe wonderlijke man die iets onschatbaars deed, een kind een gebed leren en daarmee vader werd. Op een dag in ongeveer het jaar 30, onze heren, vroegen volgelingen hoe zij moesten bidden. Het antwoord bestond uit een aanhef en 7 verzoeken. De woorden hebben zich vervolgens verspreid als een virus en zijn later het Onze Vader genoemd. Dit gebed wordt 2000 jaar later nog altijd tijdens elke mis door de gemeenschap hardop uitgesproken, ook op deze 24e zondag door het jaar. Het kan het Onze Vader niet schelen of het begrepen wordt of niet. Het nestelt zich precies even gewillig in het brein van Immanuel Kant als in dat van de drummer van de Josti-band. Natuurlijk, het kan worden vergeten door een Alzheimer-lijder en verhaspeld in dronkenschap. Maar eenmaal gememoriseerd blijft het zitten als een levenslange teek. Ze kunnen worden opgezegd of inwendig afgeraffeld, zonder dat er een spoortje betekenis in je brein opflakkert, als een mantra, en toch bevatten de 7 zinnen alles waar geloven om draait. Je kent het Onze Vader vrijwel op de dag af 60 jaar, en toch is dit voor het eerst dat ik het in zijn geheel uittik, zoals het me geleerd is. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. J is kinderloos gebleven. Naar de kerk gaat hij sinds het afscheid van je moeder en de dood van zijn moeder, halverwege de jaren 60, niet meer. En als je dit schrijft, is hij 86. Toen je gedoopt werd in 1999, woonde hij voor het eerst weer een mis bij. Hij gaf me na afloop een crucifix met een zwart corpus dat op de werkkamer van zijn vader had gehangen. Die hangt sindsdien in je werkkamer boven je werktafel en ziet toe. Ik moet J altijd nog vertellen dat het met hem begonnen is. Ook al heeft de winter van kerkgang geen religieus vervolg gekregen in het gezin dat zonder hem verder ging. Maar toen ik in 1994 voor het eerst in de Sint-Vitus aan het eind van de straat in Naarden, waar ik leefde, de mis bijwoonde, klonk het Onze Vader niet alleen uit de kelen om me heen. Het steeg op uit een diep verleden, uit een ontbijt in 1961, toen J met dezelfde woorden mij tot zoontje maakte.
Hier zou je ook weer kunnen zeggen wat jij vaker aangeeft. We zeggen woorden, we gebruiken formules die niet uit te leggen zijn, maar die wel heel sterk zijn, want anders zouden we ze al lang niet meer zeggen.
Ja, ja.
Dus wat gebeurt er als je dat...
Ja, ze bevatten het geloof dus, als het ware. Terwijl je ze niet gelooft. Op het moment dat je ze leert of zegt.
Ja.
En het is zelden dat ik het Onze Vader zeg, me zin voor zin realiserend wat ik zeg. Ik zeg het meestal terwijl ik een andere intentie denk. Hè? Dus dat is het vermogen van deze taal om een soort matrix te zijn of een soort bindmiddel voor je bewustzijn, terwijl het eigenlijke gebed, los van die woorden, wordt gericht. En bij Guido Gezellig gebeurt het dan ook nog, dat er dan ook nog een gedichtje bij ontstaat in je gedachten. Dus dat kunnen we dus kennelijk. Maar het is verbijsterend. Het idee dat dit... dit is ook echt... het verlangen om een keer in een boek het Onze Vader gewoon te kunnen kunnen zetten. Mm-hmm. En wetend dat heel veel mensen het dus niet kennen. En niet dat mijn lezers het niet kennen. Mijn lezers kennen het allemaal natuurlijk weer wel. Mm-hmm. Dat is het moeilijke van. Het zou het mooiste zijn geweest als het gelukt was om dit stuk in de NRC te hebben natuurlijk. Hè? Dus even los bij alle ambitie en alle complimenten die je wil krijgen voor je boek, is het proberen te schrijven van een boek waarin simpelweg het Onze Vader voorkomt en je iets kunt vertellen van wat het betekent voor je om deel uit te maken van het Onze Vader, om het maar zo te zeggen. En dat het eigenlijk een godswonder is dat dat op deze manier in mijn leven gekomen is. Dat is toch eigenlijk, het is toch een heel raar verhaaltje is dit. Een grappig verhaaltje is het. En het is uitleggen, kan ik het toch ook weer niet?
Nee, wat je wel natuurlijk weer laat zien, door iemand ben je ook tot dat geloof gekomen.
Absoluut, ja.
Dus dat is
de kern,
die...
Ja, dankjewel. Ja, nee, dat is zeker. Dat is absoluut de kern. De kern. Het kan niet, het komt niet...
Doordat iemand...
De genade komt door, gaat, wordt door, door de stemmen van mensen heen. En in scènes, in confrontaties. Absoluut, ja.
Het gebed springt voortdurend heen over dingen die niet mogelijk zijn, dingen die niet gebeuren.
Ja.
Blijft dus roepen dat het mag komen, dat het geschieden zal, dat we... Hoe is die spanning?
Ja, dat is die. Hij staat in een soort performatieve tijd. Hè? In een niet gebeurde tijd staat hij. Een nog te gebeuren een verwachtingstijd staat hij. Maar daar staan gebeden in. En daar staat je. Zeker. En ook dat degene tot wie je je richt dit al lang weet. Dat je dit...
dat je dit vindt.
Het is ook tijdens de mis... Een fantastisch moment, hè? Dat we daar... alles is fantastisch tijdens de mis. Maar dat is toch ook een ja, dat daar die stem door ons heen...
We tillen onszelf voortdurend door dat te zeggen over ons beperktheid en over ons onvermogen heen.
Ja.
En door de hoop uit te spreken dat het goed zou komen.
Ja.
Om eucharistie gezegd te krijgen, heb je ook al de nodige tournures gemaakt in het boek? Ik kan ze nu even niet zo herhalen, maar dat je... bijna tegenstrijdigheid ook steeds aangeeft. Het kan helemaal niet, zeg je erbij. Zou ik het citaat moeten opzoeken. Want dat blijft er nu even niks bij je op.
Nee, ja.
De eucharistie zelf, was het op sacramentsdag of zoiets?
Ik begrijp wat je bedoelt, ja. Dat zou heel goed kunnen, dat daar een, die van de sacramentsdag, dat is na voor Pinksteren. Hier, 215, jawel degelijk, de sacramentele duim komt erin voor. Hoe langer het missen van de missen duurt, des te raadselachtiger de werking van godsdienstoefening, deze doortocht naar binnen, die geholpen wordt door fysieke aanrakingen. door reëel een sacramentele duim met de as van de palmpaarse takjes van 11 maanden geleden op je voorhoofd. Bedoelde je dat of niet?
Nou, dit is nog wel te volgen. Nee,
je bedoelt echt iets wat niet te volgen is. Oké, nee, heel goed.
Nou, ook omdat je... Nee, maar het spannende is dat je zelf ook aangeeft... Ik ben iets aan het zeggen wat ik zelf ook niet begrijp en ook niet kan begrijpen. Hmm. Maar ik hou het wel in stand.
Ja, ja.
Dus ja. Je stelt jezelf ook voortdurend over de beperking van je expressiemogelijkheden om gezegd te krijgen wat er nou eigenlijk gebeurt.
Ja, ja. Ja. Maar, dat is een soort lange neus naar Wittgensteins, waarover je niet spreekt van, daarover moet je zwijgen, daar leg ik me niet bij neer.
Zulke dingen, ja. Nee, dat doe je dus niet, nee.
Nee. Yes. Nee, en dat is
Bijvoorbeeld, het is een bijzondere religie in wier fuik je gezwommen bent. Haar God is almachtig en toch staat hij zijn almacht af aan zijn eigen maaksels notabene.
Ja. Ja.
Dat is ook weer zo'n inzin en tegenstrijdigheid, een spanning.
Ja. Maar dat is wat je voor zover je bevrijd voelt als je door de knieën gaat, is dat omdat je... Omdat je in die paradoxen leert. Accepteer is niet het woord, maar paradoxen kun je niet echt beleven.
Nee.
Want je bent nou eenmaal geplogen om het ene te denken en het andere dan niet.
Ja.
Maar geloof. Is een soort voortdurende en. Is dat niet wat jij bedoelt?
Ik lees nog een stukje, mag dat? Uh-huh. Spreek één woord en mijn ziel zal gezond worden. Luiden in de tijd, de laatste woorden, alvorens de goede gemeente en dus ook je vrouw opstond om ter communie te gaan, waarna zij weer langs je heen zou schuiven om inderdaad op de knieën te gaan, zich buigend over haar handen en over zichzelf. Je zei die laatste eucharistiewoorden, waaruit niet veel later het woord ziel is geschrapt, onbegrijpelijk als je van de brandaris het licht schrapt, steeds hardgrondiger mee, als om er het teken mee af te dwingen waar je op spinde. Het teken van uw werkelijke aanwezigheid.
Ja.
Dus dat is ook weer een zoeken naar...
Ja.
Wat betekent die aanwezigheid van Christus? Nou, je hebt ergens ook het woord transubstantiatie overgenomen.
Ja.
Het is allemaal zot wat we aan het doen zijn.
Ja.
Maar, ja. Roep ik nu zomaar, maar dan zou je wat moeten corrigeren. Of
ja. Nee, nuanceren. Zeker, precies. Ja, het is zot en het is zo. Ja.
En hoe overtuig je dan die NRC-lezer?
Nou, ik maak me geen illusies, maar ik moet mezelf overtuigen. Dat is meer de kwestie van die stukjes. Het is echt absoluut. Niet waar dat je oude, sceptische debunking, dood is dood zelf, hè? Die zeker weet dat het afgelopen is als je, en die zeker weet dat het maar goed is, of die het maar goed is dat het leven geen zin heeft, enzovoort, waar ik vandaan uitkom. Het is gewoon niet waar dat als je gedoopt wordt, hij gestorven is. Paulus kan dat wel zeggen, dat mijn oude ik gestorven is. Ik begrijp hem ook wel. Dat is ook zo. Dan kom je eigenlijk weer op dezelfde, in eenzelfde soort spanning terecht. Is niet zo. Je hebt hem nodig. Hij blijft je maar bestoken. Met terechte tegenwerpingen, zal ik maar zeggen. Het is niet zo dat een scepticus of de sceptische, mijn sceptische zelf, hij blijft me, ik blijf mijn geloof winnen, op zijn tegenwerpingen, laat ik het zo zeggen. En het is mijn natuurlijke toestand om om in wanhoop te verkeren, zal ik maar zeggen. Of om in schouderophalend over alles wat het geloof waar het geloof uit bestaat, aan daaraan voorbij te gaan, omdat de realiteit nou eenmaal anders is. Of omdat het gewoon niet. Omdat, ja, dood is. Ja, dat is de formulering die ik er zelf altijd voor heb. Het is zo vanzelfsprekend om te denken dat er niks. Dat het allemaal geen bedoeling en betekenis en zin heeft. En dat je het niet eens hoeft te proberen om. Andere kant uit te denken en te leven. En, en dat winnen van op die sceptische zelf, en ik herinner me hem kennelijk redelijk goed. En dat, ik denk dat dat ook een beetje waar ik goed in ben. Dus dus dat moet ik ook doen. Dus dat en ik heb het bovendien niet van mezelf. Ik ben hierin echt heel erg schatplichtig aan C.S. Lewis. Die is echt mijn vader in dat opzicht. In altijd maar weer degene die het niet gelooft tegemoet treden. En op Thomas Halik vind ik. Thomas Halik is ook zo eentje. Die kan ook zo. Die doet het ook nog veel ruimhartiger dan C.S. Lewis. C.S. Lewis, ja. Ja, daar kunnen we nog wel een puntje aan zuigen aan Halik. Het verschil tussen, zat ik laatst te bedenken, tussen C.S. Lewis die confronteert zijn sceptische zelf met wat er anders nu is, nu hij gelooft. En Halik die confronteert zich met de sceptische ander om te kijken waar zijn geloof zit. En dat is nog een treetje. En dat is eigenlijk inderdaad wat er bij mijzelf ook aan het gebeuren is. Dat ik wel mezelf kan voorstellen als ongelovig voordat ik gelovig werd. Maar dat ik eigenlijk naarmate ik beter me meer herinner van mezelf door gelovig geworden te zijn. Dus dat nieuwe geheugen wat je hebt gekregen hebt. Je eigenlijk op allerlei momenten in je leven merkt dat je het geloof er toen ook al was. Maar dat je het zintuig niet had.
Misschien tot slot. Wat is nou van God uit de beweging waardoor je tot geloof komt? Van God uit, hè? Dus nu gaat het niet van mij uit en stap ik erin, maar... Waar bestaat die uitnodiging in? Of waar bestaat de overtuigingskracht van Gods wegen in?
In dat ik me hoe dan ook ben gaan en dat doe en me tot hem richt. Dan
is er ook een relatie.
Dan is er een relatie. Dus en ja, ik vind het me heel erg moeilijk om daar zo...
Blijkbaar, ja.
Ja.
Het komt niet van één kant, hè? Dus
nee, in tegendeel.
Die Maria die je beschrijft, is van God uit een uitnodiging.
Ja, die instemming.
Haar wordt iets toevertrouwd
en
zij zegt, laat het geschieden.
Ja.
En wat gebeurt er nu? Is dat te beschrijven? Probeer je aan het zoeken?
Ik ben aan het zoeken, maar dat, alsof ik het al weet. Maar ja. Ja, waarom is dat nou zo moeilijk?
Het gaat over geraakt zijn ook, hè? Dat beschrijf je ook.
Ja.
Maar het is nog niet zo makkelijk aan te geven.
Van... Nee, het is niet zo makkelijk om het op het moment, op het moment dat je het wil zeggen, te zeggen. Het is de ja. Het is in gebed dat het, en niet, het, niet de voorbeden, maar in gebed dat het gebeurt. En daar.
Misschien moeten we het niet proberen gezegd te krijgen. Alhoewel, ja.
Nee, ik moet, ik, ja.
Wat is je probleem? Dat zou ik bijna zeggen. Waar? Iemand die zo verbaal begaafd is. Hoe komt dit? Is het niet te zeggen?
Het is niet te zeggen, misschien. Maar dat is een... Ik kan er alleen maar... van zeggen dat ik ergens ontzettend dankbaar voor ben. En dat eigenlijk voortdurend is wat me er. Dat is God. Dat ik dankbaar kan zijn terwijl de Mijn andere helft, het zo makkelijk is om niet dankbaar te zijn, laat ik het zo zeggen. Het is de dankbaarheid en dat het zo moet zijn, zoals het is, en dat ik daar dankbaar voor ben, terwijl er, als je naar de wereld kijkt, weinig is om. En die dankbaarheid komt van God. Die krijg je. Dat is niet iets wat je bedenkt. Of, er is bijna niks wat ik bedenk. Eigenlijk helemaal niks.
Het is één grote gave.
Ja. En ik weet helemaal niet of ik dat... Of je daar katholiek voor moet zijn, overigens. Dat is misschien ook niet...
niet per se.
Maar het is wel zo dat de mis je helpt. Het is echt iets... Een geweldige manier om mij tenminste... En een heleboel andere mensen... Om dat te... beoefenen, als het ware.
We hoeven hem niet meer te missen.
Op toon niet te missen, nee. Nee. Hoewel ik misschien om deel 2 te kunnen schrijven, het wel weer goed zou zijn om je een jaar lang niet te gaan.
Citeer hem soms, verlangend zien we daarna uit. Ja?
Ja, nee. Ik hoop wel te blijven kunnen gaan. Ja, okay. Ja.
Mag ik je danken voor dit gesprek?
Ja, ik jou ook. Ja. Dankjewel. Dankjewel.
Heb je genoten van dit gesprek? Als je via Spotify of SoundCloud naar dit gesprek hebt geluisterd, kun je de aflevering delen via Facebook, Twitter, maar ook in je Instagram-story. Bedankt alvast.
Op zoek naar meer verdieping en inspiratie? Vind onze essays, meditaties, columns, interviews, video's en podcasts op www.igniswebmagazine.nl.